Welkom bij de Tijdwinst podcast. Mijn naam is Björn Deuzings. Je begint aan een taak en binnen no time ben je afgeleid. Je energie zakt, je concentratie hapert en je vraagt je af, wat is er mis met mij? Nou, mannen hebben dat ook, maar voor veel vrouwen rond de 45 is dat geen incident. Het is gewoon dagelijkse realiteit. En toch hebben we het er nauwelijks over op de werkvloer. Maar vandaag duiken we in het onderwerp dat alle vrouwen raakt, maar bijna niemand begrijpt: de invloed van de overgang op focus, energie en werkprestatie. En ik spreek daarover met vriendin van de show, Monique Bakhuizen, want die is GZ-psychologe en die begeleidt wekelijks vrouwen die hiermee dealen. Dus wil je er meer over weten? Blijf kijken, blijf luisteren. Welkom bij de Tijdwinst podcast. De podcast over persoonlijke effectiviteit en slimmer leven. Ja, Monique, ik zei al van tevoren, het is gewoon, toen je me benaderde, dacht ik van, oh, volgens mij ben ik een van de eerste mannen die het in zijn podcast gaat hebben over de menopauze.
Geweldig. Ik kan me ook geen mooiere setting voorstellen dan dat met jou te doen.
Nou, fijn.
Dus helemaal super. Want ik vind namelijk dat mannen ook echt hier veel meer bewustwording over mogen krijgen. Want ja, we leven tenslotte samen op deze wereld, mannen en vrouwen.
Ja, ik heb vaak een idee gehad dat dat een soort van taboe oprustte bijna, om het daar maar over te hebben.
Nou, dat herken ik wel.
Mijn oma heeft dat bijvoorbeeld namelijk helemaal niet gehad. Nee. Niemand had het daarover. Nee.
Ik denk ook dat door de eeuwen heen, dat vrouwen daar heel veel schaamte op ontwikkeld hebben. En het is natuurlijk een natuurlijk mechanisme, dat als je zwakker wordt, kwetsbaarder voelt, ja, daar ga je het niet over hebben.
Ja.
En van generatie op generatie is overgeleverd, we gaan het er niet over hebben. Dat geldt niet alleen over de overgang, maar dat geldt natuurlijk ook over cyclus en klachten.
Ja, dat was ook zo van.
Dus we hadden het er gewoon niet over.
Ja.
De vroeger voorlichting was er niet.
Nee, dat was hooguit technisch van aard.
Ja, heel simpel. Hier heb je geld. Je hebt dus nu maandverband nodig. En dat kun je daar halen.
Ja, succes ermee.
En dat is nergens lelijk bedoeld naar mijn moeder. Maar dat was gewoon ook de tijdgeest.
Ja.
Dus het komt nu gelukkig steeds meer in het licht dat er gesproken wordt over cyclusklachten, maar ook vooral over perimenopauze en de menopauze.
Ja, wat is het verschil voor de mensen die die term niet kennen, perimenopauze en menopauze?
Voordat een vrouw echt stopt met menstrueren, ongeveer 5 jaar daarvoor beginnen de hormonen al in onbalans te raken. En dat betekent dat er in het lichaam al heel veel gaat verschuiven. Maar niet alleen in het lichaam, vooral in het brein. Dat vergeten we heel vaak. Hè. We denken bijvoorbeeld bij oestrogeen, want dat is het hormoon wat gaat dalen.
Mm-hmm.
Ja, dan denken we, oké, eierstokken. Maar de hormoonhuishouding en de afregeling daarvan, dat gebeurt in het brein.
Ja.
En een brein wat in onbalans gaat, hè, dat is in de overgang ook echt aangetoond met onderzoek. Ja, weet je, in de basis, de structuur verandert, de connectiviteit, dus en de snelheid van verwerken verandert. Maar er vindt een enorme herstructurering plaats. En ook de energiehuishouding wordt anders.
Ja, dus feitelijk zeg jij van, ja, wat in essentie gebeurt, is dat er dus in het brein dus ook vooral allerlei dingen gaan veranderen.
Zeker.
Wat dus ook effect heeft op concentratie, energie, tal van processen.
Zeker.
Ja. Ik hoor je net zeggen oestrogeen. Nou, ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen als, oh ja, dat is het vrouwelijk hormoon. Testosteron is een mannelijk hormoon. Oestrogeen is het vrouwelijk hormoon. Wat betekent dat voor het brein? Wat heeft het daarvoor nodig? Waar merk je het aan als dat begint te dalen?
Ja, oestrogeen, eventjes in de makkelijke taal verteld, is onder andere verantwoordelijk voor de energiehuishouding in het brein. Dus de oestrogeenreceptoren, hè, die krijgen minder oestrogeen, waardoor het brein ook aantoonbaar minder energie heeft. En je ziet dus, Laura Mosconi heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, dat op PET-scans echt te zien is voor de perimenopauze en postmenopauzaal, dat er tussen de 20% en 30% minder energie in het brein is.
Ja.
Dus dat doet nogal wat.
Ja, dat lijkt me wel. Maar is er iets wat waar het brein dan ook van herstelt, bijvoorbeeld? Hè? Ja. Of is dat iets waar je zegt van, nee, wacht even, daar zie je gewoon ook echt een blijvende achteruitgang in die energie?
Nee, het is wel als je er middenin zit, want ik ben natuurlijk zelf ook ervaringsdeskundige, los van dat het mijn werk is. Ja, dat energieverlies is gewoon, dat grijpt in eigenlijk op alle lagen van je bestaan. Mm-hmm. Alleen dat heb je in het begin totaal niet door. Want je hebt vage klachten, je voelt je gestrest, gespannen. En je hebt dat, ja, zeker in mijn tijd.
Je zit niet lekker in je vel gewoon.
Nou, maar goed, er was ook van alles aan de hand destijds in het privéleven. Met baanverlies, heel veel onzekerheid. Dus ja, wat was dat, wist ik oprecht helemaal niet.
Nee, het wordt dus ook niet per se meteen geïsoleerd van de rest van de turbulentie in je leven.
Nee. En het versterkt het denk ik eerder nog, maar dat wist ik toen allemaal helemaal niet.
Nee.
En dat onbewuste, dat is iets wat wel mijn heilig vuur is, dat van veel eerder bewust mag zijn, want dan kan je er ook iets mee gaan doen.
Ja.
In plaats van dat je gaat overleven. Ja. Dat is eigenlijk de kern.
Ja. En herstelt het brein daar dan wel? Raakt er op een gegeven moment doorgaans gewend aan het feit dat je dus minder van die stoffen krijgt? Of hoe werkt dat?
Ik heb bij mezelf gemerkt dat het wel degelijk herstelt.
Ja.
Maar het is anders. Wetenschappelijk onderzoek zegt ook, weet je, uiteindelijk gaat dat brein echt herstructureren.
Mm-hmm.
Maar het verandert wel. Je wordt natuurlijk in die loop van die overgang word je ook ouder.
Ja.
Dus we hebben het ook nog over de natuurlijke veroudering van een brein.
Ja.
Het wordt anders. Kijk, ik heb tijdens mijn perimenopauze, wat ik toen niet wist, was ik volop aan het studeren voor mijn klinische psychologie. En dat is allemaal gelukt. Ik weet niet meer hoe, maar het is wel allemaal gelukt.
Ja.
En ook de GZ-opleiding, toen wist ik al wel dat ik in de menopauze was. Hè? Maar goed, als je de menopauze eenmaal hebt, dan gaat er ook nog een aantal jaren overheen voordat de stabilisatie er gaat komen.
Mm-hmm.
Heb ik ook mijn GZ-opleiding kunnen volgen, een postdoctoraal. Ja, dat is best heel inspannend in combinatie met werk een dag in de week naar de universiteit. En het is wel allemaal gelukt. Dus ja, het herstelt. En wat ik voor mezelf persoonlijk merk is dat ik veel bewuster omga. Waar gaat mijn tijd en energie naartoe?
Ja.
Ik heb zelf echt geleerd, hoe werk ik slim? Heb ik dankbaar gebruik gemaakt van jouw boeken?
Fijn.
Ja, ik heb tijdwinsten. Toen wij onze eerste podcast opnamen ooit bij het CNV.
Oh ja.
Toen heb ik jouw boek al gelezen.
Ja.
En toen ben ik daar al dingen van toe gaan passen.
Ja, ja. Ja, dat vind ik heel leuk om te horen. Dat vind ik echt mooi. Want dat is natuurlijk wel van, hey, ieders leven, je wordt ouder. Mm-hmm. We worden allemaal ouder. Je energieniveau wordt anders. We vinden op een gegeven moment andere dingen belangrijk. Je maakt andere ervaringen mee. Dus het speelt allemaal een rol.
Zeker.
Daarnaast heb je als vrouw dus ook gewoon te maken met een hormonale verandering. Maar wat jij ook zegt van, oh ja, maar ik heb toch gewoon al mijn opleidingen in die periode gehaald. En op een gegeven moment leer je ook dat je anders met je energie moet omgaan. Dus
het kan niet anders.
Ja. Ja. Dus is niet het verhaal, oké, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op en dan kunnen dingen gewoon niet meer.
Nee, zeker niet.
Ja, het wordt wel een verhaal van hoop dus.
Enorm, ja.
Ja, ja, mooi.
Ja, want echt, ik had heel graag willen weten in die periode dat het mooiste van mijn leven nog ging komen.
Ja, ja, is dat echt oprecht?
Ja, dat is echt oprecht.
Ja, en waar zit hem dat dan in?
Ja, dat is voor mij toch heel erg de diepgaande transformatie.
Ja.
Want wat ik zie in die perimenopauze, en dat is een beetje waar we al eerder podcast over opgenomen hebben, hè, over de werking van het brein.
Mm-hmm.
Dat op het moment dat er druk opgevoerd wordt, ja, dan hebben we de wetmatigheid, de neurobiologie, dat ons brein wil vechten, vluchten, bevriezen.
Ja.
En in de perimenopauze komt het brein ook onder druk te staan. En wat ik daar dus heel erg in mijn werk heb gezien met vrouwen die psychische klachten ontwikkelden, depressie, ADHD, angst, tot nog erger, dat het oudzeer, de oude patronen, de dingen die eigenlijk al jarenlang niet meer functioneel waren, maar waarin doorgelopen werd, ja, die komen genadeloos aan het licht.
Ja.
En op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, dat je dat op kan ruimen, als in Time to Nail It for Good.
Ja.
Dan wordt het leven niet makkelijker. Dat is het laatste wat ik zeg, maar het wordt moeitelozer. Omdat je veel meer van jezelf uitgaat. Omgevingsfactoren worden minder belangrijk. Wat andere mensen van je vinden.
Ja.
Wordt minder belangrijk. En je gaat je focussen op datgene waar je echt heel gelukkig van wordt.
Ja.
En dat is wat ik iedere dag leef.
Ja. Ja, mooi. Ja, want dat is ook... als mensen vaak bij mij terechtkomen, dan zoeken ze naar manieren om het allemaal wel geregeld te krijgen. En helemaal mooi. Het is ook fijn. En je moet altijd kijken naar hoe kun je dingen efficiënt doen. Maar kijk ook vooral van, hey, ben je bezig met de juiste dingen? En ben je bezig met de dingen waar je echt energie van krijgt? En
exact.
Die vanuit jezelf komen. En als dat niet het geval is, dan ga je het ook niet oplossen met labmiddeltjes. En dan kan het zijn van, of je dan gaat kijken van, nou, oké, hoe krijg ik mijn mailbox leeg tot, oké, ze hebben gezegd dat ik aan yoga moet gaan doen, want dan
precies.
Daar zit het hem niet in.
Nee, daar zit het hem zeker niet in.
Nee.
Ik denk eerder dat het er heel erg in zit dat je de, wat ik altijd de fluff noem, gewoon de overbodige dingen die je jarenlang repeterend hebt gedaan, onderzoeken.
Ja.
Waarom doe ik dit eigenlijk? Wat levert het mij op, hè? Want ik bedoel, soms doen we dingen, maar wat levert het eigenlijk op?
Ja, maar zit dat dan ook het verliezen van die energie? Hè? Dus op het moment dat oestrogeen omlaag gaat en je brein heeft daar merkt daar dus vooral van, wat, oh, wacht even, je hebt minder energie, dan gaan de dingen die jou veel mentale energie kosten, waar je misschien jarenlang doorheen hebt weten te duwen.
Mm-hmm.
Ja, daar heb je dan de bandbreedte ook gewoon voor mijn gevoel.
Het lukt niet meer.
Niet meer, nee. Nee,
het lukt gewoon niet meer. Nee. Dat heb ik zelf ook echt ervaren. Op een gegeven moment is het gewoon op. Dus ik vergelijk het wel eens met die reclame van vroeger. Maar misschien dat niet iedereen die zich herinnert van die Duracell batterijen met die konijnen die aan het trommelen zijn.
Ja.
En dan zie je al die konijnen op een gegeven moment slap voorover hangen. Want hun batterij, uiteraard niet Duracell, die doet het niet meer. Ja. En we zien het Duracell-konijn blijft trommelen.
Ja.
Nou, er is nog een overtreffende trap. Je hebt ook Duracell-konijnen die trommelen door als de batterij eruit gehaald is.
Ja.
Dat. En het ingewikkelde is, dat is niet je fout, maar een brein heeft gewoon een repertoire, als het onder druk staat, dat het vasthoudt aan wat het kent en waarvan het denkt, dat is nu de beste strategie die mij het minst energie kost om te overleven.
Ja, dat zijn dus de routines waar je op terugvalt.
Exact, maar wat als die routines je totaal niet meer dienen?
Ja.
Dat is een recept op uitvallen.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen, en dit zie je in best wel veel boeken, zie ik dat terugkomen inderdaad. Hè. Soms wordt wel programma's genoemd van, hey, je bent, vind ik ook wel een leuke, zo van, nou, je vraagt je maar af van, hey, die routine of dat programmaatje wat draait in mijn brein, waarom heb ik dat eigenlijk? Waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom, hè, van, hey, moeten we niet eens even over nadenken, een andere routine of een software update voor mezelf? En, ja, waarom vind ik dat eigenlijk belangrijk? Dit is ergens gegroeid. Van, in de loop van je carrière. Alleen, ja, je omgeving die gaat natuurlijk ook terugduwen als jij ineens op je werk ineens zegt van, ah ja, ik moet nou toch even mijn grenzen aangeven. Of nee, dit lukt even niet meer erbij. Ja. Thuis ook. Als je een partner hebt of kinderen hebt. Ja, dat lijkt me wel ook echt een uitdaging.
Maar dat is het ook. Vooral als je natuurlijk in het begin, als die hormonen gaan veranderen en jij weet eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand is. He, want vrouwen denken vaak dat het begint met opvliegers. Nou, dat is meestal niet zo. Waarbij ook wel belangrijk is om te melden, er zijn ook vrouwen die soepel door de overgang heen gaan.
Mm-hmm.
Er zijn ook vrouwen die ontzettend lijden. Ja. En daar zit een hele grote bandbreedte. Maar wat je ziet is dat ze in het begin vaak het idee hebben dat ze zichzelf kwijt zijn.
Mm.
Ze herkennen zichzelf niet meer. En als je dat allemaal niet zo goed snapt van jezelf, ja, hoe moet je het überhaupt communiceren naar je omgeving?
Ja.
Als jij 's nachts een paar keer wakker wordt, omdat je een opvlieger hebt. Of, er gebeurt ook heel veel, vrouwen moeten veel vaker naar het toilet als ze eenmaal richting die overgang gaan. Dan is je slaap onderbroken. En wat als je dan zo strak staat van de stress dat je niet meer in slaap komt? Dan heb je gebroken nachten. Nou, daarvan weten we dat het een recept is om heel snel op te branden.
Ja.
Dus het is voor iedere vrouw individueel natuurlijk verschillend. Maar als je het zelf nog niet zo goed begrijpt, dan heb je geen bewustwording. En ik weet heilig dat je kunt pas iets gaan doen als iets bewust is.
Ja.
Daarom vind ik het ook zo belangrijk om dit onderwerp veel bewuster te krijgen in Nederland en daarbuiten.
Ja.
Nee, het is een fase. Het is een normale fase in een vrouwenleven. Iedereen gaat hem krijgen als vrouw. Vroeger of later. Hoe kunnen we hier nou over communiceren en hier zo goed mogelijk mee omgaan? Zodat iedereen zo optimaal mogelijk blijft leven vooral. En dan werken en zijn ding doen.
Ja.
Super belangrijk.
Ja, maar wat ik je ook hoor zeggen is dat het natuurlijk een onderdeel is van de rest van je leven. Het is niet één keer per se heel heftig. Het begint ergens in je. En het is ook, ja, wat jij net ook zegt van als dan ook nog andere dingen spelen en je slaapt dan. Het is moeilijk om erachter te komen van, oh ja, dat speelt ook nog.
Ja.
Als ik jou zo hoor praten, dan is het ook niet per se iets wat heel heftig op de voorgrond aanwezig is en wat het centrum van het probleem is. Het is een schakelmechanisme in een keten.
Het is een keten, precies.
En er zijn heel veel dingen aan de hand in je omgeving, in je leven. En we evolueren allemaal door. En dan komt dat erbij. En dat duwt je wel dus echt uit je balans, uit
precies,
je evenwicht.
Ja. Ja.
We hadden van tevoren, had ik ook ter voorbereiding nagekeken. Er wordt ook wel vaker gezegd van ja, je wordt ook minder scherp in de zin van dat je cognitief achteruit gaat. Daar was ik wel benieuwd naar, van is dat door dat teruglopen van dat oestrogeen of door die overgang? Of is dat juist bijvoorbeeld omdat je, is het een gevolg van? Hè? Is het een onderdeel ervan of is het een gevolg van het feit dat je slechter slaapt en minder energie hebt? Want dat is natuurlijk ook, als we elkaar, als je een paar nachten overslaat, ja, dan ga je cognitief ook achteruit.
Enorm.
Dus is het een gevolg van? Of is het een directe
verbonden? Nou, is dat zo mooi. Hè? Wat is de kip en wat is het
ei? Ja, ja.
Ja. En ik denk dat niet eenduidig uit te vinden is. Omdat iedere vrouw, ieder mens is uniek. Hè? Zoals jij is er maar één iemand in dit hele universum. Dus het zal elkaar versterken.
Ja.
Dat denk ik wel. Ik heb een hele lange tijd gehad dat ik heel slecht sliep. Toen was er ook heel veel stress in mijn privéleven. Ja, wat is dan de kip en wat is het ei?
Ja.
Maar het was wel, hè, met opvliegers, dat ik wakker werd en dat ik dan vervolgens gelijk aanstond en aan het piekeren was.
Ja.
En hoe moet ik dit voor elkaar krijgen? En hoe moet ik dat voor elkaar krijgen? En ik herinner me nog een periode waarin dat echt heel heftig was. Toen was ik echt al postmenopausaal.
Mm-hmm.
En toen reed ik op de snelweg naar huis en toen had ik ineens de gedachte in mijn hoofd, als ik nu mijn stuur naar rechts gooi, dan ben ik overal vanaf.
Sorry, maar dat is wel heel heftig.
Die was zo heftig. Ik ben ook. Ik wist ook gelijk, dit klopt niet.
Ja.
Ik ben veilig thuisgekomen. Maar ik heb me toen wel gelijk ziek gemeld. Want ik denk, dit klopt niet. Dit ben ik niet. Dat wist ik heilig.
Ja.
Maar ik ben enorm geschrokken.
Ja.
En als ik dat achteraf teruganalyseer, want ik was echt het leven niet beu, dan was ik gewoon zo overprikkeld. Dat ik zo slecht geslapen.
Ja.
Het was te veel.
Ja.
Het was gewoon echt te veel. En zelfs toen, bij de bedrijfsarts, ik was overspannen.
Ja.
Er werd totaal geen link gelegd met hormonen.
Nee.
Was ook niet in die tijd. Dat is nooit een lelijk verwijt.
Ja.
Maar ja, dat denk ik, dat moet gewoon anders. En ik ben uiteindelijk een paar maanden thuis gebleven. Want ik was gewoon kapot moe. Ik kon niet meer. Ik weet nog dat ik de eerste 2 weken als een zombie op de bank heb gezeten.
Mm.
Dat Duracell konijn was blijven trommelen zonder die batterij. Het was gewoon leeg.
Ja.
Maar ja, was dat dan alleen de menopauze? Nou, die heeft wel heel goed meegeholpen. Want ik herinner me ook nog heel goed. Ik las toen een boekje. De Hormonologen. Ik ben even de naam. Yvonne van den Hurk. Dat moet ik even schuldig blijven. Een actrice die had een boek geschreven over de overgang. En een vriendin zei tegen mij, nou Mo, dat moet je ook maar eens lezen. En toen dacht ik, gewrichtsklachten, check. Dingen vergeten, check. Angst en piekeren, check. Blaasontstekingen, check. Ik had voortdurend spit, tot ik niet op of neer kon van mijn rug. Ik had last van mijn gewrichten, gewrichtspijnen.
Ja.
Ik denk, oh, wat had er allemaal bij?
Ja.
En toen ben ik me pas echt bewust geworden van, hey, dit had ik allemaal heel graag willen weten.
Ja. Wat mij raakt, als jij dat nou zo net zegt, van, oh, dan ga je naar de bedrijfsarts toe. En die zijn dan gewoon overspannen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat je niet op dat punt bent gewoon waar jij komt, maar dat je gewoon in een stadium veel eerder met vage klachten naar de dokter, naar de huisarts toe goed gaat. En die geven je dan ook wat. Nou, die geven je wat voor je rugklachten, of die geven je antibiotica voor je blaasontsteking. Of nou, ik denk op een gegeven moment, nou, nu is ze zoveel keer, we geven haar toch maar wat antidepressiva. En nou, dat duurt dan een aantal maanden voordat dat ingeregeld is. En ja, dat vind ik wel tragisch. Maar ik vraag me dan ook af van, ja, is een zorgsysteem daar, kunnen we dat daarop uitrusten? Of toelichten?
Er is een hele positieve beweging op gang gekomen. Maar zo is eigenlijk in heel Nederland en Europa, zijn we een beetje doodgegooid met protocollen.
Ja.
Hè, als iets niet binnen de norm valt. Ja, bijvoorbeeld een vrouw van 35 komt bij de huisarts met allerlei vage klachten. Is zich bewust van, hey, zou het kunnen zijn dat ik last heb van hormonen? Dan is vaak de boodschap, dat kan niet, dan ben je nog te jong voor, je menstrueert nog.
Ja.
Ja, maar dat wil niet zeggen dat er niks aan de hand is.
Nee.
En ik denk als er al een handreiking gedaan kan worden, ja, als artsen ook in hun opleidingen hier meer over leren, van, goh, ga eens 2 maanden je cyclus bijhouden. Ga eens bijhouden hoe je stemming dan ook is. Wat gebeurt er met jou? Wanneer heb je welke klachten? En kom over 2 maanden nog eens terug. Dan voelen vrouwen zich gezien, gehoord, serieus genomen. En dan kun je verder gaan kijken. En wat als er inderdaad sprake is van hormonale achteruitgang? Ja, de een die zal daar heel weinig last van hebben. En wat als iemand anders er heel veel klachten van heeft? En die is nog geen 40. Maar die kan met de hormoontherapie heel vrolijk door het leven heen gaan. Dan denk ik, gemiste kans. En wat je zegt is terecht. Er zijn heel veel vrouwen die aan de antidepressiva zitten.
Ja.
Angstmedicatie, de pammetjes.
Ja.
De pammetjes om te slapen. En dat helpt eigenlijk ook niet.
Nee.
Dat is wat ik gezien heb bij de vrouwen die ik hierin mocht begeleiden.
Ja.
Antidepressiva moest opgehoogd worden en de klachten gingen niet weg.
Nee.
En uiteindelijk heb ik deze dame heeft een afspraak kunnen maken bij de menopauzepoli. In Roosendaal, waar ik woon en werk, daar zit een menopauzepoli. Maar goed, dan loop je tegen een wachttijd aan van een half jaar.
Ja.
Binnen 2 weken kwam deze vrouw totaal anders binnen. Een sprankel in haar ogen. Ik slaap weer. Ik heb weer zin in het leven.
Ja.
En die zat toch echt op een hoge dosis antidepressiva.
Ja.
En dat vind ik triest. Want kijk, dan kan je zeggen, ja, weet je, antidepressiva. Maar je lichaam, je lever, die ook weer heel belangrijk is in heel je hormooncyclus. Afbraak van producten en recyclen.
Mm-hmm.
Die lever wordt zo overbelast.
Ja.
De nieren, je hele systeem.
Ja.
En het gaat niet helpen.
Nee.
En soms moet het, hè, bij hele ernstige klachten. Ga niet op de stoel van een arts zitten, dat is niet nodig. Maar waarom wordt het gesprek over antidepressiva sneller gemaakt bij vrouwen in die leeftijdscategorie dan een gesprek over, zou je mogelijk al in de perimenopauze kunnen zitten?
Ja.
Dat moet al gaan veranderen en het is in beweging gezet.
Fijn.
Dat voel ik wel.
Ja, want ik hoor je net zeggen over de bedrijven, en dat triggerde bij mij ook iets, en inderdaad over artsen. Ik heb vaak het idee dat ze in protocollen en stroomschema's vastzitten. En dat het meer zo van is van, deze vinkjes wordt niet aan. Dus dan is het iets wel of dan is het iets niet. En dan gaan we door. Bedrijfsartsen. Ik heb het van kort bij meegemaakt met mensen die langdurig ziek waren. Dus ook van, ja, ze zijn vooral bezig met de wet poortwachter. Dan dat we bezig zijn met, ja, hoe krijgen we iemand oftewel hersteld of juist niet, als dat niet. Nou, nee, we zijn vooral bezig met een bepaald stroomschema te doorlopen.
Ja.
Daar doe je wel mensen tekort mee.
Enorm. Ja, ik ben het zo met jou eens. Ik heb natuurlijk in de loop der jaren al heel veel cliënten gezien in mijn eigen praktijk, maar ook in de GGZ, die te maken hadden met bedrijfsartsen. Nou, ten eerste is het een stressverhogende factor, want iedereen is bang als hij naar de bedrijfsarts moet.
Ja.
Ze slapen er niet van, want ze zijn allemaal bang voor het oordeel. Ze zijn allemaal bang dat ze terug moeten aan het werk, omdat ze gewoon oprecht niet weten hoe.
Ja.
Ik heb verhalen gehoord van bedrijfsartsen dat ik denk, man, alsjeblieft, stop ermee. En ik hoor soms ook verhalen van bedrijfsartsen die waanzinnig mooi meedenken.
Ja.
Maar dat zijn vooral de jongere bedrijfsartsen, die mogelijk ook meer in hun opleiding hierover gehoord hebben.
Mm-hmm.
Er komen steeds meer vrouwelijke bedrijfsartsen, als ik het goed ingeschat heb, die toch wat meer openstaan. Kijk, als een vrouw bedrijfsarts is, die zelf ook een cyclus heeft, die weet hoe het is om iedere maand ongesteld te worden.
Ja.
Heeft toch wat meer feeling,
ja,
met
zeker,
hormoongerelateerde zaken, dan een bedrijfsarts aan het einde van zijn carrière, die eigenlijk gewoon ook de vinkjes aan het zetten is. Ja. Waarmee ik niemand wil discrimineren op leeftijd. Want ik bedoel, ben zelf 60. En ik denk, het wordt alleen maar mooier, dus ik ga nog lekker door. Maar ik zie soms, weet je waar het dan op zit? Op verbinding.
Ja.
Luisteren ze echt.
Ja, ja, maar dat merk ik ook uit jouw verhaal. Een stukje begrip is misschien wel het beste wat je iemand hierin kunt geven.
Voor mij is dat het toverwoord.
Ja.
In deze situaties.
Ja.
Op alle lagen. Begrip in de omgeving. Begrip van collega's. Begrip van de werkgever. En begrip betekent voor mij, ik zie je. En that's it.
Ja. En dat is dan vaak al genoeg.
Dat is wat ik vaak zie. Want als je iemand echt oprecht ziet,
ja,
dan neem je hem toch serieus? Ik zie je. En dan hoef je nog niet eens te weten hoe je het op moet lossen. Maar ik zie je.
Ja.
Ik kom erop terug. Zullen we ruimte maken om een gesprek aan te gaan? Als iemand uitvalt als vrouw in deze leeftijdscategorie, waar het vaak misgaat, is dat de vraag niet gesteld wordt. Alsof mannen ook bang zijn om die vraag te stellen aan vrouwen. Ik kan me daar wat bij voorstellen met alle MeToo, hè? Een grensoverschrijdend.
Absoluut. Ja,
dat doet deze situatie helemaal geen goed. Maar kunnen we een conversatie hebben? Kan een man zeggen tegen een vrouw, weet je, ik ben een man en ik wil het toch aan je vragen. Zou het kunnen zijn dat jij last hebt van je hormonen?
Ja.
Ik bedoel daar niks lelijks mee.
Ja, lijkt me echt. Je zegt het nou zo, jij zegt het heel neutraal.
Ja.
En ik als man en ook als werkgever denk van, oh, dat zou ik echt niet durven te vragen. Want stel die ander je kunt een ware shitstorm over je heen krijgen.
Zeker als die vrouw lekker overprikkeld is.
Ja, maar dat, hè. Ja. Zo van, oh, ja. Ik denk van, dat ik zou oprecht bang zijn om dat te vragen, tenzij je iemand echt heel goed kent. En want het is ook gewoon zo'n stereotyp ding wat een man kan vragen aan een vrouw. Ja, hey, schat, ligt het aan je hormonen? Sowieso zit hem.
Ja, is van, en dat is dezelfde trant als van, je moet zeker ongesteld worden.
Ja, dat hè.
Dat hè. Dus, maar dat is mooi, hè? Want dit is dus een heel mooi gesprek eigenlijk. Want ik hoor jou van, dat is nogal een ding.
Ja.
Oké, dit is nogal een ding. En dan gaan we een laagje dieper zakken.
Ja.
Hoe kan ik het in mijn organisatie borgen dat er ergens iemand is die deze vraag wel kan stellen?
Ja.
Stel dat de directeur van een groot bouwbedrijf die groot geworden is aan een vrouwelijke secretaresse moet vragen van, goh, is het misschien je overgang dat je uitgevallen bent? Ik kan me voorstellen dat die man daar vreselijk ongemakkelijk bij wordt.
Ja, maar ook ongemakkelijk, dat is het ene, maar ook gewoon echt. Dus ongemakkelijk, dat vind ik naar onderwerp aan, wie ben ik om dat te doen, maar ook daadwerkelijk dat je bang bent dat je daar juist iemand heel boos mee maakt.
Ja.
Of ja, dat die ander zich juist niet serieus genomen voelt.
Ja, dat kan heel erg goed zijn.
Ja.
Als je dat zo uitspreekt, ik heb zelf heel erg geleerd,
ja,
om met de geweldloze communicatie te werken. En dat is een manier waarop je eigenlijk de waarneming, joh, ik zie dat je uitvalt, dat wat vaker gebeurt. Ik heb er behoefte aan om daar met jou over in gesprek te gaan, want ik wil je heel graag ondersteunen. Dan heb je het woord nog niet genoemd.
Ja.
En als je het zelf ongemakkelijk bent, ik weet bijvoorbeeld bij het UWV, kun je gewoon 1 keer per jaar bij een overgangsconsulent op kosten van de baas een afspraak inplannen. Dus daar wordt ruimte geboden.
Ja.
Vanuit de werkgever.
Ja.
En dus het is gewoon een hele interessante conversatie. Want het is nooit de bedoeling om mensen zich ongemakkelijk te laten voelen. Of dat vrouwen zich, hè, want die schamen zich vaak al heel erg dat ze niet meer presteren op het niveau wat ze doen. Laat staan dat ze uitvallen. Ik herinner mezelf dat nog heel goed. Ik geneerde me dood. Dat ik soms gesprekken had met cliënten. Dat ik zo hard aan het werk was om gewoon gefocust te blijven. Ja, was ik niet echt raar dat ik uiteindelijk uitviel.
Nee.
Met die intrusieve gedachte. Ik gooi mijn stuur naar rechts en dan is het voorbij.
Ja.
Want dat is wel wat het was.
Ja, maar het lijkt me ook daarnaast moeilijker om het gesprek aan te gaan. Omdat het kan natuurlijk in een periode van, ja, je zegt net van begin 40 tot, het kan in een periode van 10 jaar kan het spelen. En de meeste vrouwen waarbij het gaat begint te spelen, dan weet je nog niet echt dat dat misschien wel, dat wat is het onderdeel van een breed systeem, wat op een gegeven moment niet begint te falen, maar waar dus wel een onbalans ontstaat waar je last van gaat hebben. Ja. Ik zou dat dus dat ook als je een collega hebt die begin 40 is, die heeft dat zelf misschien niet eens door. En dus dan van ik vind het ook wel pretentieus om te zeggen van ik zie je vaker uitvallen, ik merk dat je wat gas terug neemt, of ik merk niet wel iets. Zou het ook dat kunnen zijn? Ja.
En misschien moet het daar ook niet liggen. Hè?
Nee.
Het is juist het verkennen van het veld in de bewustwording. Van hoe kunnen we dit nu met elkaar naar een hoger plan tillen, zodat het leven van die vrouwen beter verloopt. Dan verloopt ook het leven van de omgeving en de mannen met wie ze te maken hebben beter. En heel functioneel, hoe voorkom je dat vrouwen steeds uitvallen op het werk?
Ja. Is het trouwens een groot probleem, het uitval? Want
ja, nou, ik zie toch dat vrouwen langduriger uitvallen. Ik was destijds ook een maand of 4 echt wel aan het bijkomen.
Ja.
En toen kon ik ook niet direct terug in mijn eigen werk. Want als je met heel veel heftige problematieken te maken hebt, dat kun je niet in 1 keer dragen. Dat moet je weer even rustig opbouwen.
Ja.
Maar ja, dat is toch gauw 4-5 maanden.
Ja.
Ja, je mist dan wel een waardevolle kracht.
Ja.
Dus waar kun je de nuance gaan vinden in ruimte bieden? En dat begint echt met bewustwording.
Ja. En jij noemde dat straks ook van, je was nog bezig met je opleidingen. Daar speelt het al. Je gaat dan door. Is dit ook echt iets waarvan je ziet dat juist bij mensen die de lat hoger voor zichzelf leggen, high performance, dat het daar meer misgaat, heftiger misgaat?
Ik heb het gevoel van wel. Ik heb het gevoel van wel. Omdat de high performers zijn vaak ook de perfectionisten. Die dragen veel verantwoordelijkheid. Zijn ook degene die wel de vrouwen die carrière gemaakt hebben en heel hard gewerkt hebben om te komen waar ze nu staan.
Dat is heel vaak ook een gezin
gedragen.
Ja.
En dus eigenlijk, wat we in populair zeggen, alle ballen in de lucht gehouden. Waarvan je je af kan vragen hoe gezond dat is geweest.
Ja.
Ja, daar zie ik het wel vaker. Ik heb vaak hoogopgeleide vrouwen op sleutelposities, managers, die dan toch uitvallen.
Ja.
En die dat verschrikkelijk vinden.
Ja, ja, want dat is
het
natuurlijk
voelt
ook
zo als falen.
Falen, ja. Gezichtsverlies.
Ja. 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 En dan bijkomend de angst. Weet je, dat is gedaan met mijn carrière. Kan ik ooit nog terugkomen als mensen heel erg over hun grenzen heen gegaan zijn?
Ja.
En bijvoorbeeld daarna ook nog ziek geweest zijn, waardoor ze eigenlijk versterkt is, dat ze gewoon langer dan 2 jaar niet meer kunnen werken. Ja, dat doet iets met hun eigen verdiencapaciteit, als ik dat zo mag noemen, tussen haakjes. Maar wat doet dat met een bedrijf? Ik bedoel, je raakt waardevolle kennis en kunde kwijt.
Ja.
En dan heb ik het nog niet over de kosten.
Eens, want natuurlijk een bedrijf, iemand is ziek, nou, die moet je gewoon doorbetalen. Maar je mist ook een stukje expertise.
Nou, ik heb het eens nagezocht. Ik dacht, ik ga even rekenen. Stel nou dat je een manager in de zorg hebt, een vrouw, die in cao-schaal 60 zit. Hm. Nou, dan, als ik het gemiddelde bruto salaris neem per maand, is 5500 euro. Hè. Dat heeft een bandbreedte.
Mm-hmm.
Maar ze zitten vaak al wat verder in hun carrière, dus 5500 euro is nog voorzichtig. Nou, en dan weten werkgevers ook, dat moet je maal 1,5, 1,6, 1,7 doen om alle kosten.
Sociale lasten en zo.
Precies, want dat gaat allemaal gewoon door. Nou, als we even 1,5 nemen, ja, dan zit je op 8500 euro per maand.
Ja. Ja.
En het gaat gewoon door.
Ja.
En vervolgens moet op zo'n positie wel een vervanger neergezet worden. Dus kun je het minimaal keer 2 doen. Zeker als dat een interimmer is met een ZZP-tarief.
Ja.
Nou, vervolgens, je mist kennis, je mist expertise. Dat betekent dat de processen op de werkvloer ook niet soepel verlopen.
Ja.
Dat heeft invloed op de werkdruk van de andere collega's. Vaak verdelen ze het onder elkaar, waardoor dingen ook niet meer zo soepel lopen.
Ja.
Ja, het kan soms echt zijn dat projecten die waar al heel veel in geïnvesteerd is, gewoon stagneren. En dat moeten we met elkaar niet willen.
Nee, kijk,
het is voor niemand goed.
Nee, weet je, uiteindelijk gaat het om de persoon. Maar ook als organisatie, zo van ja, wacht even, realiseer je ook van. En ik kan me voorstellen dat er werkgevers zijn. Ja, moet ik dan toch een persoonlijk probleem? Ja, dat klopt. Maar op het moment dat iemand uitvalt, wordt het ook jouw probleem.
Zeker.
En als je het dan al ik hoop dat mensen het doen voor de persoon. Maar als je dat iemand wil helpen. Maar zelfs als dat niet zo is, realiseer je van ja, je zit uiteindelijk toch met een probleem.
Ja, ik ga altijd voor een win-win.
Ja.
Natuurlijk
wil je
dat. Nou, natuurlijk dat die vrouw. Maar kijk, ik ben zelf ook ondernemer.
Hm.
Dus ik weet ook van ondernemers hoe zwaar het kan wegen.
Ja.
Zeker als je het over kleine bedrijven hebt en je hebt langdurig zieken.
Ja.
Dat is bizar.
Daar kun je failliet op draaien.
Absoluut. Maar ik geloof er ook heilig in dat als die vrouw goed ondersteund wordt, dat ze niet uit hoeft te vallen.
Ja.
Op het moment dat je kan zeggen, oké, ik heb een nacht heel slecht geslapen. Ik start wat later. Als voorbeeld. Of ik werk vandaag thuis. Ik doe wat ik kan. Kan iemand tijdelijk iets minder werken? Omdat het gewoon te veel is.
Ja.
Dan ondersteun je zo'n vrouw. En je houdt er bovendien in het werkproces. En ik heb in al mijn jaren in de praktijk echt geleerd dat met een burn-out een jaar thuis gaan zitten, dat niet het goede antwoord is voor sommigen. Ik denk voor heel veel niet.
Ik heb nog nooit iemand meegemaakt die daar. Je komt er wel sterker. Als er uitkomt, kom je er doorgaans wel sterker uit. Maar ik heb daar verschillende experts over gesproken, ook in deze podcast. En die komen wel allemaal tot dezelfde conclusie. Er is wel blijvende schade.
Ja, dus je wilt het nooit zo ver laten komen.
Juist.
Dus kan je beter doseren. Kijk, mijn toverwoorden in mijn leven nu zijn doseren en vertragen.
Ja.
Even uitzoomen. Oké, afgelopen week hebben we het warme weer gehad. Ja, 's middags om 3 uur is het bij mij wel op.
Ja.
Dan stop ik.
Maar ik denk bij iedereen.
Ja, maar vroeger duwde ik altijd door.
Ja.
Dat was namelijk mijn stramien. En ik geloof, dat is ook wat ik zie en waarneem. Alles in het universum heeft een ritme. En werken hoort ook bij een ritme. Dat is bekend voor het brein. Zingeving en voldoening zijn superbelangrijk voor mensen. Dus alleen op de bank zitten is in het begin nodig. Maar hoe kan je iemand in een werkproces houden? Dat is ook ritme. Al komt hij maar 1 uur per dag. Al komt hij maar 2 uur per dag.
Ja.
Dat doet op heel veel lagen iets met die mens. En dan heb je het over ruimte. Krijgt die vrouw de ruimte om te doen wat ze wel kan?
Ja.
En dan denk ik dat je langdurige uitval beter kan managen. Maar dat is een hypothese.
Mm-hmm.
Op basis van observaties.
Ja, maar ik ben het wel met je eens van ja, dingen hebben een ritme. En als wat ik ook vaak gezien heb, ook vanuit mijn werk, als mensen eenmaal uitvallen. Dat ritme dan ook. Dan is het net of dat je, ja, dat je zo'n zwemband leeglaat. En zo.
Ja.
Dan is het ineens keer. Dan is het ook gewoon klaar.
Ja.
En je had de ander, dus je werknemer. Maar ook jezelf als organisatie. Veel ellende kunnen besparen. Als je gewoon had teruggeschaald. En door was gegaan. Op basis van wat wel kan. In plaats van dat je tot het gaatje brengt en dat het dan gewoon niet meer kan. Want dan ligt iemand er dus inderdaad uit. En ze komen nooit, ze herstellen er nooit helemaal van.
Nee, ik zeg altijd op een zekere leeftijd, alles wat je sloopt aan je lichaam, daar knap je niet meer van op.
Nee.
Dat heb ik zelf ook ervaren. Nee, ik ben ook te ver gegaan in een aantal dingen. En dat vind ik oprecht jammer. Terwijl ik er ook geen spijt van heb. Want het kon ook niet anders. Maar het is wel mijn heilige vuur inmiddels. Om dat bij anderen zoveel mogelijk te voorkomen.
Ja.
En vandaar dat hele bewustwordingsstuk. Ja. Wat als het gewoon als het een dialoog mag zijn? Wat als het niet in een protocol gegoten moet worden? Maar dat het gewoon bespreekbaar wordt? En ik ken bedrijven waar bijvoorbeeld bij de deskundigheidsbevordering in de GGZ een overgangsexpert kon praten. Ja, dat is toch fantastisch?
Ja.
Daar zit dan mannetje of 40, 50 met vrouwen. Een klant van mij, die de werkgever, een woningbouwcorporatie, heeft gewoon een lezing laten verzorgen.
Ja.
Door een bekende gynaecoloog die hier ook een boek over heeft geschreven. Kijk, en dan voelen vrouwen zich gelijk al serieus genomen.
Ja.
Zo klein kan het zijn.
Ja.
En dat zou fijn zijn als dat steeds meer omhoog komt.
Ja. Je zei net een mannetje of 40. Zaten er dus ook gewoon mannen tussen?
Ja,
of,
ja. Ja, graag zelfs. Want het moet niet alleen een vrouwending zijn.
Nee? Ja, ja,
nee, het is van ons allemaal. En we hebben er allemaal mee te maken.
Ja. Ja, ik vind het heel mooi dat daar steeds meer, dat er steeds makkelijker over gesproken wordt, er steeds meer aandacht voor is. Ik kom zelf best wel veel in organisaties waar daar zeg ik wel eens van, oh ja, dat is zo'n groep, daar zit een hoop testosteron in. En bedoel ik van, zo'n hele mannelijke groep en er kunnen ook vrouwen tussen zitten, maar dan merk je meteen van, oh, alles is van actie en doorzetten en zo van, ja, hè, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik zie ze gelukkig steeds minder. Want dat, ja. Zeker ook omdat dat er steeds meer vrouwen op de werkvloer in hoge posities zijn. En je ziet dat langzamerhand ook die sfeer die ik sowieso best wel toxisch vond. En van, oh ja, dat is wel heel stoer, maar hier word je op lange termijn niet gelukkig van. Maar je zou er als vrouw maar tussen zitten. En dan heb ik het echt meegemaakt bij organisaties waar voornamelijk mannen zaten, wat carrière gedreven was, tot het gaatje kunnen gaan. Je zult er als vrouw maar tussen zitten. Dan voelt het ook helemaal niet veilig over dat soort. Daar is ook helemaal geen ruimte voor om het over dat soort dingen te hebben. Terwijl het dient die organisatie helemaal niet als die vrouwen op een gegeven moment uitvallen of als die vrouwen de organisatie verlaten. Want er loopt wel een hele hoop kennis en ervaring loopt daar weg. En met welk doel?
Ja.
Dat een aantal mensen dan kunnen zeggen, ja, we hebben deze week gewoon weer zoveel uren extra gemaakt.
Ja, lekker belangrijk.
Ja. Hè, want
dan doe je je werk niet slim genoeg.
voor deel wel. Ja, ja. Daar zijn boeken over. Nee, maar
precies.
Maar het is soms zo dat het is meer zo'n cultuur dan geworden.
Ja.
Terwijl ik helemaal prima vindt. En als man moest daar ook wel echt even in schakelen. Als ineens een hoop vrouwen met een hoop vrouwen samenwerkt. En het gaat over allerlei vrouwelijke onderwerpen. En van, oh ja, ja, weet je, want dat staat niet op je radar. En op een gegeven moment wel. En van, oh ja, ja. In het begin voelt dat ongemakkelijk. Hoeft helemaal niet te zijn. Maar maak er niet zo'n ding van.
Nee. Nou, met name dat laatste. Maak er niet zo'n ding van. Observeer. Luister,
ja.
Dat is een belangrijke vaardigheid. En kijk gewoon van ja, wat kan ik toevoegen?
Ja. Ja.
Dat is eigenlijk de boodschap. Kijk, en als je kijkt naar de zorg bijvoorbeeld, daar weten we dat daar relatief veel vrouwen werken ten opzichte van mannen.
Ja.
Dan heb je dus een hele grote groep die tussen de 35 ongeveer, want dan kan het echt al beginnen, tussen de 55, dat weet je. En als het dan te ongemakkelijk is voor managers, kijk, als het een vrouwelijke manager is, vrouwen die hierover praten, gaat meestal makkelijker dan dat een man met een vrouw praat, bijvoorbeeld over de overgang. He, dus daar zou het aan bod kunnen komen. Maar wat als het bij de bedrijfsartsen gewoon vanaf die leeftijd al gevraagd zou worden van, goh, mag ik vragen? He, als daar aanleiding toe is, want ik hoor een aantal vage klachten. hoe verloopt de cyclus? Mm. Tegenwoordig kun je je cyclus in allerlei apps bijhouden.
Ja.
Ik ben daar zelf niet zo van. Ik hou altijd wel lekker van een blaadje en papier.
Ja.
In het kader van de dataverzameling. Dat ik denk, nou...
Hoeft niet. Nee.
Hoeft niet. Maar weet je... De bewustwording is ook bij de vrouwen zelf. Hè? Want ik bedoel, we moeten niet alles bij een werkgever gaan leggen. Maar ik gun het vrouwen vooral dat ze de kwartjes gaan eerder gaan vallen. Zou het kunnen zijn dat...
Ja. Ja, maar, zelf, maar begrijp ik jou dan ook gewoon goed dat... Vooral in dit hele verhaal, zowel privé als werk, dat het zelf op tijd herkennen en dat het gewoon besproken kan worden en dat het ja, dat er minder een stigma op zit en dat het gewoon dat eigenlijk al het allerbelangrijkste is.
Ja. Kijk, gelukkig is er meer bewustwording. Hè? Social media heeft daar best een nuttige rol in. Ja. Dat kan ik niet ontkennen. Dus dat is fijn. Maar als je zelf niet bewust bent en je manager zegt ineens tegen je van goh, zou het kunnen zijn dat je in de overgang bent, terwijl je dat eigenlijk al die tijd al wegduwt, want onbewust, dan word je oud, dan tel je niet meer mee,
nou.
Nemen ze me niet meer serieus, denken ze dat ik labiel ben, noem maar op. Dus de vrouwen hebben zelf een schone taak om het ook eerder te signaleren bij zichzelf en erover te durven praten. Het is er ook.
Ja.
Ik wist heel veel dingen niet. Dus vandaar mijn heilige vuur voor bewustwording. Maar wat als ik tegen cliënten zeg van... Goh, hè, mag ik vragen? Iedereen die bij me binnenkomt in de intake. Hè, zou er sprake kunnen zijn van een hormoononbalans?
Mm-hmm.
Mag ik je vragen waar je zit in je cyclus? En natuurlijk is dat vanuit mijn rol vele malen makkelijker. Ja. Het is gewoon mijn werk.
Ja.
En op het moment dat er dan gezegd wordt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik van, nou, zou je het eens 2 maanden bij willen houden? Maar ook, hoe is je stemming? Wat gebeurt er? Hoe is het met je energie? En als ik denk dat er aanleiding is, dan stuur ik ze door naar de huisarts. Menopauze. En ik heb het echt met cliënten gehad die jarenlang antidepressiva hebben geslikt.
Mm.
Uiteindelijk menopauze, poli. En echt binnen no time... de paniek en de angst stukken minder. Ja. En weer slapen, dat zelfs huisartsen zeiden, ik ga hier meer op letten bij mijn vrouwelijke patiënten.
Ja.
Kijk, en dan denk ik, halleluja, dat is de rimpeling die we teweeg moeten gaan brengen.
Ja.
En de rest volgt. En we hoeven niet alles in een protocol te gieten. Maar de bewustwording, erover in gesprek durven gaan. En als je het zelf niet kan, waar kan je het in je organisatie wel laten gebeuren?
Ja.
Of kan je ruimte bieden? Ik weet niet precies, maar volgens mij is er in een ziekenhuis in Amsterdam gewoon een overgangsconsulent waar iedereen naartoe kan.
Ja.
Voor het personeel. Dat is natuurlijk fantastisch.
Ja. Ja, mooi. En wat ik me wel afvroeg, want je zegt van niet alle vrouwen hebben dit even heftig. En je weet natuurlijk ook niet precies wanneer het begint. Zijn er bepaalde leefstijladviezen? Waarvan je zegt, oh, nou, ik zie al in je gezichtsuitdrukking dat dus
oh,
is.
Yes.
Maar zonder het, ik vraag het heel voorzichtig, zonder het ook plat te willen slaan. Zo van, zijn dan dingen. Maar ik kan me voorstellen, bepaalde dingen, dat die sowieso helpen om de scherpe randjes er vanaf te halen. Of om het überhaupt draaglijker te maken. Of misschien wel gewoon hele common sense dingen die we überhaupt als maatschappij een beetje verlitsen. Maar zijn die er? En zo ja, wat zijn ze?
Nou. Als ik het op moet noemen, dan kan ik natuurlijk heel mooi in de leefstijlregels gaan zitten.
Mm-hmm.
Kijk, sowieso rust, reinheid, regelmaat. Die hele ouderwetse, oftewel ritme, is echt heel belangrijk. Dus uit gaan vinden, hoe is nu mijn ritme? Toen ik nog in de GGZ werkte, stond ik iedere dag om 5:30 op. Dat krijg ik nu niet meer voor mekaar.
Nee.
Daar zit een verschil tussen zomer en winter. Want 's ochtends staat het zonnetje lekker op mijn raam te schijnen. Dus dan word ik meestal 5:45 wakker. In de winter kan het soms zijn dat ik tot 8:00 wil slapen. Nou, hoe kan ik dat in mijn weekritme goed inbouwen? Zodat ik overeind blijf staan, ook na de menopauze. Dus het is de uitnodiging om te gaan voelen, wat heb ik nodig? Sinds de menopauze doe ik 's avonds bijna niks meer buiten de deur. Ik trek dat niet. Als ik de volgende dag weer scherp moet zijn voor de mensen die ik mag ontmoeten en waar ik van betekenis mag zijn, dan moet ik fris zijn.
Ja.
Heb ik wel iets buiten de deur, 's avonds, dan is mijn ochtend, de volgende ochtend, even klantvrij. Kan ik wat langer slapen of een slow start maken in de ochtend. Sporten, krachttraining is super belangrijk. Want je wilt heel graag je spiermassa sterk houden als vrouw.
Ja.
Dat is een onderschat iets. Heb ik ook vrij laat pas opgepakt. En het verschil is enorm in spierkracht, in makkelijke dingen kunnen doen, bewegen.
Ja.
Dus het is ook maar heel afhankelijk van wat ga je doen. Kijk, ik heb heel veel lage rugklachten gehad in mijn menopauze. Een perimenopauze, spit, ischias, bijna niet kunnen lopen. Dan ga je stoppen met sporten en bewegen.
Ja.
Terwijl dat juist zo belangrijk is om te doen. En ik heb natuurlijk een zittend beroep. Zeker in de GGZ-tijd, dan was gewoon 8-9 cliënten op een dag. En ja, dan zit je.
Ja.
Dus dit is heel individueel. Wat ik echt heb gemerkt, sorry voor degene die zich aangesproken voelen, alcohol en de overgang is geen fijne combinatie. Want je systeem is al zo hard aan het werk om overeind te blijven, dat in feite als jij 's nachts slaapt en de lever moet hard aan het werk, hè, om alle afvalstoffen uit je systeem te gaan halen, hè, dus ook van de stresshormonen en alles te laten zakken, ja, dan is die lever alleen maar bezig om de gifstoffen van de alcohol eruit te halen. En geloof mij, ik vind alcohol best lekker. Maar wat het met me doet, heel af en toe drink ik een drankje omdat ik er zin in heb. Maar het is mij niet meer waard.
Nee.
En ik heb gemerkt dat dat echt een probleem is. Zelf heb ik heel erg gemerkt suiker. Dat is een hele grote versterker van depressieve gevoelens.
Ja, dat hoor ik vaker inderdaad. Ja. Er schijnt ook... Ja. Eerst was het zo van, ja, oh, dat is allemaal heel zweverig. En nee, ja. er komt steeds meer bewijs voor. Zeker. Nee, dat is echt zo.
Ja. Maar als we kijken naar de voeding van nu, dan zit daar stiekem zo ontzettend veel suiker in.
Ja.
Dat is bizar. En ik heb ooit in mijn leven al een keer de diagnose hypoglycemie gekregen. Dus een laag bloedsuikergehalte. Dat betekent dat ik toen al suikervrij moest eten. Maar wat gebeurde er toen ik... in die perimenopauze zat en heel hard aan het werk was en aan het stressen en aan het studeren. Makkelijk eten, veel pasta, veel rijst. Mm-hmm. Bedje met eten koken, pasta, saus, allemaal makkelijk.
Ja.
Ja, dat is ook allemaal snelle suikers.
Ja, ja, en mijn persoonlijke ervaring is als ik stressvolle momenten heb, dat je brein dan snelle voedingsstoffen ook heel fijn vindt. En
enorm. Vooral,
hè, en wat, ja, hoor. Wat vet en suiker
vet
en zo.
En suiker.
He, want dat is zo'n vanuit die stressreactie van dan grijpen we naar eten. Wat evolutionair natuurlijk wel een functie had. Maar als ik moet presteren, dan is het fijn om suiker te hebben. Maar vervolgens krijg je wel de rekening gepresteerd.
Enorm.
Want ja, want je bloedsuikerspiegel, dat keldert ook weer net zo hard. En dan ga je, dan pakken we weer een nieuwe shot.
Precies. Ja. Ja.
Nee, niet handig.
Ja, en wat ik toch ook wel met regelmaat heb gezien, een Red Bulletje.
Oh,
nou, als ik het alleen al ruik, dan word ik onpasselijk. Maar goed, ja. ik ben niet van de suiker.
Ja.
Maar ik eet het af en toe wel. En dan geniet ik er intens van.
Ja.
Ik bedoel, straks in Oostenrijk, dat zag het tot, hè? Maar dan neem ik gewoon wat hapjes van die enorme punten die je daar krijgt van mijn man. Ik zo'n hele punt, ja, dan lig ik de rest van de dag plat.
Ja.
En ik heb dus gemerkt dat... omdat ik daar al heel mijn leven rekening mee moet houden, dat als je suiker eet, dan word je heel duf van, word je heel moe van. Omdat alles er naartoe gaat om die insuline om te gaan zetten, de glycogeen in de lever, enzovoort, enzovoort. En heb je heel veel insuline in je systeem, dan wordt alles omgezet en hou je nog steeds geen brandstof over. En dan denken we allemaal suiker. Ik ontdekte op een gegeven moment dat ik enorm genoot van een groot stuk boerenkaas.
Mm.
Vet, zout, melksuikers.
Ja. Ja, maar het is wel van... Sporten is belangrijk. Rust nemen is belangrijk. Letten op je voeding.
Ja.
Het zijn eigenlijk... Ja, het zijn toch... zaken die ook trouwens wel... in de loop van je leven... wat goed is om weer eens even te herijken. Van, hoeveel slaap heb ik nog? Ja, sowieso als je ouder wordt... zowel voor man als voor vrouw. Dus van, ja, je slaapritme wordt sowieso anders.
Zeker.
Voeding, ja, naarmate we ouder worden. Dus het zijn van die gewoontes waar je op een gegeven moment even moet herijken. Zo van, wat dient mij in deze fase van mijn leven?
Ja. Ja, dat is ook een heel stuk bewustwording en reflectie eigenlijk op jezelf. Ja, hoe zit ik erbij?
Ja.
En we zijn in deze maatschappij erg geneigd om te leven vanuit ons hoofd. En we vergeten ons lichaam.
Ja.
En wat vertelt je lichaam je?
Ja. Ja, weet je, en ik hoor je dat nou zo zeggen. Ja, ik herken dit als man ook, dat deze dingen ook Tuurlijk. Gewoon spelen. Zonder het probleem te willen bagatelliseren. Daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Want heel veel vrouwen die kampen met deze klachten. En die voelen zich helemaal niet bereid. Maar ik denk dat het gewoon voor iedereen gezond is.
100%.
Hè?
Ja.
Maar kan het echt voor vrouwen de scherpe randjes eraf halen alleen maar? Of helpt het meer dan dat?
Ik denk dat het de scherpe randjes eraf kan halen. Ja. En als je het eigenlijk samenvat, dan heb je het over zelfzorg.
Ja.
Vind je jezelf belangrijk genoeg dat je op tijd naar bed gaat? Of moet het werk de overhand houden? Daar moet je blijven presteren en gaat privé alles naar beneden bijgeschaald worden? Dat heb ik zelf gedaan.
Ja. En als,
als ik dat over zou kunnen doen, zou ik dat graag anders willen doen.
Ja.
Zonder spijt. Maar dan denk ik, oh, dat had wel fijn geweest.
Ja.
Want dat werk moest alles doorgaan. Want mijn cliënten mochten er toch geen last van hebben dat.
Ja.
Want die hadden problemen.
Ja, precies. Jij niet.
Maar, nee, maar dat is eigenlijk een heel raar fenomeen in je hoofd dan, toch?
Ja.
Dat al dat andere dan belangrijker is dan jezelf. En vrouwen hebben daar wat meer neiging toe dan mannen.
Ja.
Dus in die overgangsperiode hebben ze gewoon een grotere uitdaging.
Ja, is dat gewoon zo? Want jij zegt dat zo van vrouwen hebben daar meer neiging toe dan mannen. Is dat je ervaring? Of is
nou,
dat...
het is meer mijn ervaring. Dat kan ik niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar vrouwen hebben natuurlijk van nature die zijn bestemd om kinderen te dragen en te verzorgen. Dus dat zorgen en dat hardlopen en zorgen zit er toch iets meer in. En ja, ik ben vrouw, dus ik kan me dat heel goed voorstellen.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe mannen daar over het algemeen naar kijken. Ja, want die hebben natuurlijk ook de verantwoordelijkheden.
Ja.
Ik weet dat mijn man zijn baan kwijtraakte. Ja, dat was zijn hele identiteit van ik zorg voor mijn vrouw.
Ja.
En voor het inkomen. En toen dat er ineens niet meer was, heeft hij het ontzettend lastig mee gehad. Want ik ging natuurlijk werken en de kost verdienen.
Ja. Ja, ben je nou nog wel een man? Gewoon als je dat, ja, hè?
Nou, weet je, dat heeft een enorme impact.
Ja.
En in die bankencrisistijd, zeg maar, 2009, 2010, hele generaties van vijftigers die hun baan kwijtraakten en die ook nooit meer aan het werk zijn gekomen.
Ja, maar ik kan me dat oprecht voorstellen dat dus, ja, dat echt wat met je doet.
Dat heeft zoveel met hem gedaan.
Ja.
En dat vond ik ook hartverscheurend om te zien. En tegelijkertijd moest ik doorbuffelen.
Ja.
Hè, dus was er ook niet altijd de goede aandacht, denk ik, voor.
Nee.
Maar terugkijkend, natuurlijk heeft dat enorme impact gehad. En ik ben ervan in de overdrive gegaan, omdat ik zo graag voor hem wilde zorgen.
Ja.
En met liefde, want dat doe je gewoon. Je wilt ook graag in je huis blijven wonen.
Ja.
Hè, want een WW-uitkering, die heeft een maximum.
Ja.
En daar heb je het mee te doen. En als de uitkering voorbij is, de periode, dan is er niks meer.
Precies, maar dat is ook het hele waar we nu een paar keer zo terug... Of ja, het leven gaat gewoon door. En we hebben natuurlijk Zeker. Allemaal onze verantwoordelijkheden in het leven. En dit is een van die processen, die komen er gewoon bij. Je zult het wel moeten managen. En je kunt het ook niet optimaal zijn. Ik kon ook in die periode niet zeggen van, oh ja, nee, prima, maar ik zit ook in de perimenopauze, de menopauze. Ja. Nee, je moet dan gewoon door, maar je wilt wel gezond. Je wil wel gezond aan de andere kant uitkomen.
Zeker. Maar ja, op dat moment ben je gewoon aan het overleven. Je doet wat je kan.
Ja.
Als ik terugkijk, dan verwonder ik me nog wel eens hoe sterk dat je eigenlijk kan zijn. Ja. Dat je denkt, hoe heb ik dit allemaal gedaan? Maar het is wel gelukt.
Ja.
Dus daar ben ik dan ook heel dankbaar voor. Maar sommige dingen denk ik, ja, weet je, dat is wel onderdeel nu geworden van mijn weten en mijn kennis. Oh, als ik dat kan voorkomen voor vrouwen, heel graag.
Ja.
Maar we hebben allemaal het leven te leven.
Ja. Eens.
En niemand uitgezonderd.
Nee, het komt allemaal op je pad.
Precies.
Wat ik, je had net een aantal adviezen voor vrouwen meer op leefstijl. Ook zelfzorg, zei je. Voor leidinggevende. We hebben het net al over gehad. Ik gaf ook eerlijk toe, hey, als man, zo van, ik zou me super ongemakkelijk voelen. Ik zou me heel... buiten het feit dat het sowieso een onderwerp is. En, oh ja, maar ik weet hier niks van. Oh, dan moet ik, maar het voelde ook in de relatie kan dat ongemakkelijk voelen. Mm-hmm. Zo van, oh, dan ga ik even een beetje patriarchaal bijna voelen. Maar hoe zou je de gemiddelde leidinggevende, wat kan die wel gewoon doen om dat voor vrouwen waar die mee werkt, waarvan die denkt van nee, misschien zou dit een rol kunnen spelen. Wat zou iedereen kunnen doen als leidinggevende? Ja,
mooie vraag. Ik denk oprecht belangstelling tonen in een gesprek,
ja,
al een enorm grote stap voorwaarts is. Dan zullen we even gaan zitten. Want ik merk gewoon dat je niet zo lekker in je vel zit. Ik vind het fijn om even gewoon met een koffie te horen. Hoe is het met je?
Ja.
Ik denk dat dat gewoon de basis is. In al zijn eenvoud. Dus het is verbinding.
Ja. Oprechte verbinding.
Oprechte verbinding.
Ja.
Waar ik ook kom, als ik oprechte verbinding kan voelen met mensen, dan is het eigenlijk altijd gelijk goed.
En waarom is dat zo belangrijk in dat proces?
Ik heb dat eigenlijk voor het eerst heel bewust gevoeld toen ik bezig was met afstuderen. Ik ben afgestudeerd bij mensen met een dementie.
Mm.
Meer specifiek op mensen met een dementie met seksueel ontremd gedrag.
Mm.
En het emotionele brein, ja, dus het middenbrein, blijft het langst intact. Maar het cognitieve brein, de neocortex, de prefrontale cortex, die gaat achteruit.
Mm.
En die mensen die voelen je. En als jij gelijk oprechte verbinding maakt, zijn ze altijd rustig. Als je dat niet doet, raken ze in de war. Kunnen ze je niet voelen. Voelen ze zich niet veilig. Daar heb ik dat voor het eerst zo enorm gevoeld.
Mm.
En dat is wel een heel dankbaar periode in mijn leven dat ik dat zo heb mogen ervaren.
Ja.
Mensen met trauma, want ik heb natuurlijk heel veel traumawerk en behandelingen mogen doen in mijn leven. En dan zie je dat ze soms vanuit oorlogsverleden of vanuit nog naarder verleden dat trauma iedere keer opnieuw herbeleven. En wat als je tegen zo'n vrouw kan zeggen, ik zie je, dus dat letterlijk uitspreken, maar dat ze dat ook voelen. Daarna is ze gestopt met schreeuwen.
Mm.
Ze wilde gezien worden.
Ja.
En die mevrouw is niet lang daarna ook overgegaan. Dan was ze natuurlijk ook op hoge leeftijd. Maar dat was zo verdrietig.
Ja.
En toen heb ik dat zo bewust ervaren dat ik maak altijd eerst verbinding. Waar ik ook kom, ook in crisissituaties, als mensen schreeuwen, noem maar op. Eerst verbinding.
Ja.
En als je dat hebt, je kan iemand in de ogen kijken. Een kind, een baby, zoekt altijd in het begin van het leventje eerst naar de ogen van de moeder.
Mm-hmm.
Dat is de meest veilige verbinding die je kan maken. Iemand oprecht aankijken.
Ja.
Aanwezig zijn, eigenlijk.
Ja.
Een verbinding.
Ja, oprechte verbinding, oprechte interesse tonen in die ander.
Ik denk dat het daar echt mee begint.
Ja. Nou heb ik geen ervaring om dit onderwerp aan te snijden met collega's. Maar wel, ik heb wel ook al gewoon situaties meegemaakt waar mensen echt gewoon met complexe van mijn heftige problemen zitten. En dan heb ik al gemerkt van je hoeft niet eens erover te hebben. Je hoeft niet aan te snijden. Maar op het moment dat je gewoon inderdaad gaat zitten van joh, hey, wat is er aan de hand? Zullen we gewoon eens even gaan zitten? Ik wil graag weten hoe het met je gaat. En nou, dat iemand kan ventileren. En misschien gaat het uiteindelijk over het onderwerp waar het over moet gaan. Misschien ook niet. Maar dat je hoeft, soms hoeft dat ook helemaal niet. Nee. Voel je ook gewoon... Nee. Hé, het hoeft niet, je moet er hoeft alleen maar te zijn. En vaak lost dat al gewoon, dat je de kans biedt, lost al veel op.
Precies. Ja, want we willen het heel vaak invullen en bedenken vooraf.
En oplossen.
Hoe kunnen we het beste doen en oplossen.
Dat doe ik graag, oplossen.
Ik ook.
Dat maar hoeft helemaal niet.
Ik heb ook heel erg ontdekt dat als ik iets signaleer, dan weet ik vaak niet de weg naar hoe ik dat oplos. Maar ik vertrouw er wel op dat het opgelost wordt.
Ja.
En dat als ik in verbinding blijf, als ik iedere dag mijn stappen zet, of met een cliënt, als ik in gesprek blijf ook, hè, als ze soms wel eens heel boos op je worden. Dat is in het verleden echt wel gebeurd, omdat je iets aanraakt.
Ja.
Dan wordt er op jou geoefend, zeg maar. Blijf verbinden. En iedere keer weer terug naar jezelf. En ik blijf dat gewoon iedere keer opnieuw doen. En soms hoef je alleen maar iemand aan te kijken.
En dus
dan is het goed.
Ja. Ja,
en benoem gewoon, als je iets heel verdrietig vindt voor iemand. Benoem gewoon dat je het vreselijk vindt dat iemand dat doorstaan moet hebben. Ik heb dat laatst gehad met een mannelijke cliënt die door zijn vader echt mishandeld is. En het enige wat ik zei, ik vind het vreselijk dat jij dat als kind hebt moeten doorstaan. Tranen. Doorbraak. Dat werd ook een lange sessie.
Ja.
Ja, ik heb hem uit laten praten. Ik heb hem zijn beweging af laten maken.
Mm-hmm.
Totdat het gif eruit was voor dat moment.
Ja.
Ik zeg, volgende keer doen we dit nog een keer.
Ja.
Dan heb ik helemaal niet zoveel gedaan.
Nee.
Maar ik was er.
Ja.
Was aanwezig. En ik heb het benoemd, die roze olifant in de kamer.
Ja. En bij vrouwen, dus, want dat is hoe we erop kwamen ook, die dus met in de perimenopauze zitten of in de menopauze zitten, is dat dus ook oprecht wat jij zegt van naar leidinggevende, zorg dat je voor iemand bent, zorg dat je iemand de ruimte geeft om te ventileren hoe ze zich voelen. Is dat
ja.
De tip?
Ja, en zorg dat je ruimte maakt als leidinggevende om serieus in gesprek te gaan.
Ja.
Ja, en je moet natuurlijk wel veilig voor ze voelen. Dat is gewoon. En als dat niet zo is, kijk of er iemand anders is die dat wel kan doen. Het kan ook een collega zijn.
Ja. Ja, mooi. Wij zijn we hebben een lekker lange sessie voor gemaakt. Volgens mij hebben we echt gewoon een hele hoop onderwerpen hebben doorgenomen. Ik had ook echt een hele lijst met vragen. Want, want ik van, dat wil ik allemaal graag weten, bespreekbaar maken. Zijn er nog dingen die niet aan de orde zijn gekomen? Zijn van, dat wil ik nog graag meegeven of hebben we alles gehad?
Hij had een hele mooie laatste vraag. Wat ik op de werkvloer veranderd zou willen zien.
Ja.
Toen dacht ik, hoe zou het zijn als vrouwen nooit meer uitgelachen worden of dat er laagdunkend over ze gedaan wordt omdat ze last hebben van hun hormonen? Wat als we daar gewoon eens mee stoppen? Dat we er grappen over maken. Want vrouwen stellen zich niet aan.
Ja.
Ja, het is gewoon één keer per maand. Kan dat heel heftig zijn voor vrouwen. Die kunnen daar echt doodziek van zijn. En wat als we elkaar gewoon serieus nemen. Maar dat is in zijn algemeenheid. En laten we gewoon elkaar in de ogen kijken. En met elkaar verbinden.
Ja.
Maar als vrouwen nooit meer uitgelachen worden. Of dat er een beetje gekscherend over gedaan zou worden. Ja. Zeker last van de hormonen.
Ja, laagdunkend.
Ja.
Ja,
dat zou ik fantastisch vinden.
Ja, lijkt me een mooi streven. Dank voor dit leuke en openhartige gesprek.
Ja, jij ook. En, het is altijd toch weer een feest om met jou in gesprek te gaan. En jij hebt jouw voorbereiding, ik heb de mijne. En wat er dan ontstaat tijdens zo'n gesprek, dat is voor mij de pure co-creatie.
Ja, leuk. Ja, maar ik was al meteen een ding, dat is ook een reden hoe ik lach. Ik van, ik ben benieuwd waar ons volgende onderwerp over zal gaan.
Ja, dan weet ik jou vast weer te vinden of jij mij. En dan kom ik met liefde weer terug om nog een keer een podcast op te nemen.
Je bent van harte welkom. Dankjewel.
Jij ook heel erg bedankt.